Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Het is dinsdag 19 juli 2011. Dit is de 69ste Tech 45, de laatste aflevering van het tweede seizoen. Ik ben Maarten Hendricks en ons panel vanavond bestaat uit Marco Frissen, IT-specialist, rocketman en freelance auteur, Jan Seuring, communicatiemens en blogger, en Davy Buntings, tech-afficionado en studentencoach. Onze gast vanavond voor de drieënhalfste keer, Rafael Cox. Goedenavond, Rafael.
Dag Maarten, dag iedereen.
Voilà, de laatste Tech 45 van het tweede seizoen. Voordat we gaan beginnen aan een terugblik, wat ons het leukste is, of het meest is bijgebleven in het tweede seizoen. Twee reviews. Jan, je hebt alweer iets mogen testen.
Alweer, ja.
Je hebt goede connecties.
Ze komen nogal vlot deze dagen, inderdaad. Ik heb een HTC Flyer gekregen om te testen. Die had ik vorige week al aangekondigd. Die had ik toen nog maar een paar uur. Ik ben daar nu eventjes mee onderweg. En ik moet zeggen, ik vind het een leuk toestel. Het is
een tablet om te beginnen, hè?
Het is een tablet, ja, okay. Een 7-inch tablet van...
De magische 7-inch van Jan.
De magische 7-inch van Jan. Mm-hmm. Het is een degelijker toestel dan de Samsung Galaxy Tab, waar ik ooit verliefd ben op geworden. Maar ik ben op dit moment nog niet verliefd geworden. Is mij net iets te zwaar, is mij net iets te veel een grote tablet in het klein gemaakt.
Maar gezegd, hij is degelijker. Bedoelt je dan de manier waarop hij gebouwd is?
Ja, de bouwkwaliteit is echt wel een stuk beter. Ook hardwarematig zit het al een stuk beter. Natuurlijk, die Galaxy Tab 7-inch is 1,5 jaar oud. Deze is er misschien 2 of 3 maanden of zo. Dus het is meer HTC-like gebouwd. Zo'n ronde achterkant.
Ja.
Wat speciale vormjes, zo een opwippend neusje aan twee kanten. Wat hem goed in de hand laat liggen, dat wel.
Van de Hero gepikt. Had de Hero dat ook niet?
Hero had dat ook, inderdaad, ja.
Ik heb hem ook gezien gehad van Sander, Zandwacht. En hij deed mij echt denken aan een grote Hero.
Mm.
Ja, klopt wel een beetje.
En
ja.
Wat draait er op Android? Hoeveel?
Android 2.3.
2.3, ja.
Ja. Iets wat heel leuk is aan dat ding, is dat er ook een pennetje bij zit.
Allee.
En je zou denken, je gaat dat niet gebruiken, maar echt, je gebruikt dat echt wel. Want ik moest vorige week een aantal dingen beoordelen van een spelletje dat wij gaan laten maken. En ik heb toen al op een aantal dingen zo aan het tekenen geweest. Zo van, en dat zou anders moeten en dat zou anders moeten. En je kunt dat dan ook zo opslaan. Zo, je zet er dan een pijltje bij van, en je geeft aan bijvoorbeeld, ik ben bezig met een spelletje van de koggen. En de masten en de zeilen zijn verkeerd. Wel, dan zet je daar gewoon een pijl bij van, ja, oké, deze gaat ze moeten veranderen en dat gaat ze moeten veranderen. Dus.
En welke versie heb je? Wifi, 3G of...
De 3G-versie. Mijn 3G-kaartje is om god weet welke reden nog altijd niet aangekomen. Ik moet daar een keer achter kijken. Ik had zo'n apart 3G-kaartje besteld bij Mobile Vikings, maar ik eigenlijk niet.
Maar daar raak je toch niet op tegenwoordig.
Leg uit, Davy. Wat heb ik gemist?
Ja, het lag nogal plat deze week.
Serieus? Ja, dat heb ik gewoon...
En meestal heb ik daar weinig last van, omdat ik... De voorbije weken hebben ze even last gehad, zo af en toe zo'n 10 minuten of zo.
Mm-hmm.
Maar toen merkte ik daar niet veel van, want ik merk eigenlijk dat ik bijna overal waar ik kom wifi heb.
Ja.
Tenzij op de trein of zo. Ja, en als dat niet werkt, dan hangt het zo aan slechte ontvangst meestal. Maar nu, gisteren, dus maandag, hebben ze een probleem gehad. En dan vandaag hebben ze een probleem gehad. En ja, het is zo wel een beetje veel aan het worden. Ik denk dat zo hun fout niet is, dat zo eerder
nee,
dat
is
base ligt
base,
natuurlijk.
Ja.
Maar ja, langs de andere kant.
Ja, het is vervelend. Nee, ik heb het de laatste tijd niet meer gemerkt. Ook waarschijnlijk omdat ik nu veel thuis ben, omdat het vakantie is. Maar... In ieder geval, de HTC Flyer, Jan, je gaat hem niet kopen.
Is mij iets... Ik twijfel.
Je twijfelt, oeh.
Ja. Er gaat 3.0 opkomen wel.
Mm-hmm. Wanneer? Is daar een datum opgeplakt?
Er is geen datum opgeplakt, zoals zo vaak bij HTC. Kan dat wel even duren. Ik zoek echt wel iets om op de trein te tabletten.
Ah, wel, lijkt me dit ideaal. Uw magische 7 inch.
En dit is echt wel het toestel dat daar op dit moment het best voor in aanmerking zou komen, effectief.
Ik ben hier aan het kijken. Hij kost voor de 32 gigabyte versie met wifi en 3G €599. En de 16 gigabyte versie alleen met wifi €479.
Ja.
Dus qua prijs valt het nog mee, vind ik.
Ja, maar het is niet de hardware waarvan dat je denkt van wauw. Het is bijvoorbeeld geen gig RAM, bijvoorbeeld.
Jawel, er staat van wel.
Ah, er staat van wel.
Ja, kijk, hier wel.
Als je er op het ding zelf kijkt, dan staat er 800 en een chic.
Mm-hmm.
Maar gewoon, dat loopt wel stevig vol met dat ding.
Maar merk je dat? Wordt hij traag op een bepaald moment? Nee.
Hij is nog niet traag geworden.
Ah, nee, al wel. Dus... Oké, de HTC Flyer. Je zit een moeilijke mens om tablets voor te kopen, hè?
Oh ja, ik denk gewoon dat ik het nog niet gevonden heb.
Maar je denkt over de meeste dingen goed nadenken, hè? Ook de aankoop van je Kindle. Je gaat ook niet over één nacht ijs, hè?
Ja, ik heb toen sterk getwijfeld om een iPad te kopen.
Ah ja.
Dat was zo'n beetje... Of een tablet. Maar... Weet je wat het groot probleem is met die Android-toestellen? Dat is op het moment dat je denkt van oké, en nu heb ik beslist, nu wil ik deze, dan hoort je alweer de geruchten voor de twee volgende.
Ja, dat is een feit. Dat heb je met de telefoons ook, hè. Nog erger zelfs.
Ja, nog erger.
Maar dat zult je ook moeten overzetten.
Dat is waar.
Dat is soort Android-problemen.
Mm-hmm. Klopt ten dele wel, ze.
Ja, bij Apple weet je, dat is ongeveer om het jaar. Dus als je nu een koopt, weet je dat je daar een jaar mee verder kunt zonder dat er een nieuwe is. En Android heeft dat niet, hè.
Nee. Wat ik ook nog altijd mis, is een flipboard op Android.
Ja, ik mis wel meer applicaties. Alhoewel, tegenwoordig valt het nog goed mee.
Wel, allee, dat is zo... Misschien stel ik me daar te veel bij voor dat ik dat dan uiteindelijk toch niet zou gebruiken, maar ik heb dat gevoel wel.
Uw tip sluit erbij aan, hè, Davy? Bij Flipboard. Je had ook een alternatief voor Flipboard.
Ja.
Ja, maar dat is voor Seves. Goed. Nog iets over de Flyer, Jan?
Ik wens daar niets verder over te communiceren.
Hoe lang mogen we hem nog testen?
Dat weet ik niet. Zwijg stil.
We gaan zwijgen daarover. Rafael, jij hebt ook iets getest. Ik weet wel niet wat.
Ja, ik ben een makkelijke mens in vergelijking met Jan. En ook een domme mens, want ik ga op vakantie en ik koop mijzelf een tablet. Dus dat is dom, omdat ik hem zelf moet betalen. En dat is langs de andere kant, je bent met vakantie en je ziet dan iets. En dan denk je van, oh, dit moet ik hebben. En oh, dat gaan ze thuis nog niet hebben. Wat dat natuurlijk wel het geval is, maar dat weet je pas als je thuis bent, dan heb je het er al gekocht. En zo van die dingen. Ik heb mij een tablet ook aangeschaft. Geen magische 7 inch, maar een 10.1 inch. Wat dat voor de meeste mensen zal betekenen. Gewoon het formaat van de iPad. Maar een Android-tablet.
God man, ik verga van de spanning. Wat gaat dat worden?
De iPad Transformer.
Met 3 E's?
Ja, met 3 E's vooral. Ah, okay. Het zal wel ooit iets betekend hebben, die E's. Maar,
tablets gewoon... in the sky.
Het is gewoon de... Ja, het is een tablet waar je een dockingstation kunt bijkopen, wat ik dan ook meteen gedaan heb. En dat dockingstation is in de eerste plaats een toetsenbord. Wat dat maakt, als je die twee in één klikt, dan lijkt dat verdacht veel op een EPC, maar een iets modernere versie, waar vooral de raket Android op draait. En dan in dat geval Android 3.0, dus de versie die dan gemaakt is voor tablets. En als je beu bent van op dat toetsenbord te tikken, of als je lange mails getypt hebt en je wilt gewoon in de zetel gaan zitten om wat te surfen, zoals je eigenlijk met een tablet hoort te doen, zeker, dan haal je hem er gewoon uit en dan komt het scherm plots los van het toetsenbord. Je kiest een beetje hoe je hem gebruikt. En het grappige is, als je dat begint te gebruiken, dat ding, ook al je weet natuurlijk wel dat er Android op staat, maar gewoon het feit dat je zo PC'ken voor u krijgt, dat op een EPC trekt, dan begin je zo Windows-neigingen te krijgen. Dan ga je zo naar rechtsboven om het programma te sluiten. Dat je dan vooral niet moet doen, want zo doe je dat natuurlijk niet bij Android. En aan de tijd begin je dat om te draaien, begin je door te hebben van, dit is eigenlijk een laptop, maar waar ik dan ook, ja, want het, is een touchscreen uiteraard, zoals een tablet is, maar ook al ziet het er op dat moment uit als een pc'tje, zeg maar, of een laptopje, ja, dan kan je dat touchscreen gebruiken. Dus wat je bijvoorbeeld heel, heel snel begint te doen, is, is je opent je, je Gmail en je begint door je berichten te scrollen met je vinger gewoon op het scherm natuurlijk.
Ja, ja, ja,
ook al heb je, je hebt een muispijl, je kan die bedienen met een touchpadje, je kan er zelfs een externe muis aanhangen, heb ik nu nog niet geprobeerd, maar wat leuk is, ze zijn wel zo slim geweest, Asus, om er meer dan een toetsenbord van te maken van de docking station. Dat is geen dat het meeste opvalt, maar je bijvoorbeeld ook hebt, je hebt twee USB-aansluitingen, dus je zou er een USB-stick kunnen opsteken die dan als externe, ja, externe schijf eigenlijk getoond wordt. Wat dat heel belangrijk is, er zit ook een batterij in. Dus op het moment dat je eigenlijk, laten we zeggen dat je tablet bijna leeg is, op het moment dat je hem insteekt in je toetsenbord, begint het, de batterij die in je toetsenbord zit, begint de tablet te laden. Dus, of je gebruikt ze gewoon samen natuurlijk. Als je hem heel de tijd ingedokt laat, dan heb je eigenlijk een dubbele batterij. En dan, dan gaat hij echt wel heel lang mee.
Dus het wordt in feite een quasi een volwaardige laptop.
Ja, ik heb hem ook zo, ik heb hem ook zo gebruikt, Ginder. Allee, ik bedoel, ik was op prijs, ik had geen laptop bij, want wie neemt dat nu nog mee tegenwoordig? Allee, ja, veel mensen, maar goed, ik dus niet. en ja, je begint... En het leuke ook is, naast die batterij, en dat is het laatste dat ze nog opgestoken hebben, er zit een kaartjeslezer op, wat eigenlijk op de meeste tablets wel zit, allee, Android-tablets dus. Maar in plaats van de micro-SD-kaartjes, echt zo de kleine die je ook in je smartphone steekt, kun je er gewoon SD-kaartjes in steken. Dus ik had mijn fotocamera bij en je haalt s'avonds gewoon je, je geheugenkaartje uit je fotocamera, je steekt dat in je tablet dan eigenlijk, allee, in je toetsenbord concreet, en je uploadt je foto's rechtstreeks naar Flickr en zo van die dingen.
Dus, ik vraag me af, is het... Is het stevig als je het scherm op het docking station zet?
Ja, het is stevig genoeg als je het normaal gebruikt. Allee, bedoel, je merkt wel dat er zit een beetje speling op. Ik denk dat het ook gezond is. Allee, dat het ook niet al te stijf mag zijn, zeg maar. Maar ja. Nee, het is,
en kunt je het dichtklappen?
Ja, je kunt hem dichtklappen.
Om te vervoeren bijvoorbeeld?
Ja, ja. Dus ik heb er ook al een hoesje voor gekocht. En dat is gewoon een hoesje van een netboek, want daar lijkt het op. En hij is iets dunner en zo van die dingen. Hè. Maar nee, je vervoert hem zo. En het leuke is, als je hem op die manier vervoert, ik zei het, omdat er een batterij zit in het toetsenbordgedeelte. Ja, bedoel, je kan bij wijze van spreken, voordat je doorgaat, steek je hem terug in zijn toetsenbord. Je klapt hem dicht en tegen als je hem terug nodig hebt, is hij al een stukje geladen als er nog genoeg batterij op de... Op docking
station. Ik zie 16 uur batterijtijd. Dat is met dat docking station.
Ja, ja, dat zijn de twee samen wel, inderdaad. Dus,
wat kost dat ding?
Ik heb hem in Canada gekocht, waar hem ik iets goedkoper is dan hier. Ik heb voor de twee samen 5,25 betaald. En dat is dan een 32 gig en het toetsenbord. Ik denk dat je hier ongeveer dezelfde prijs zult betalen voor de 16 gig versie. Mm-hmm. Maar hij is niet heel duur, vind ik. Allee, ja. Het valt goed mee,
inderdaad.
En uiteraard, niks zegt dat je dat toetsenbord er direct moet bijkopen. Ik kan hem evengoed als tablet kopen of zeggen van ik ga later wel dat toetsenbord erbij kopen.
Dat kan dus ook. Dus je moet ze
Het zijn echt twee aparte dingen die apart verkocht worden, maar ze horen wel samen natuurlijk. Dus, ja.
Ik had van deze nog nooit gehoord. De HTC Flyer wel.
Hij is in België te koop, heb ik dan inderdaad achteraf gemerkt.
Je dacht, ik ga uniek zijn voor een tijd.
Wow, het valt wel mee. Zo.
Iedereen denkt dat je een laptop gekocht hebt gewoon.
Ja, het grappigste moment was toen ik er nog even mee aan het werken was op de luchthaven, Ginder, voor we een vlucht gingen nemen. En je moet dan door de security en je moet je laptop eruit halen. Mm-hmm. Ik had de dingen even in mijn rugzak gegooid, bijna letterlijk. De twee onderdelen samen. En ik voeg die dus samen voor de neus van de security mens. En die was echt aan het kijken van, heeft hij net een laptop in elkaar gestoken? Of doet die mens nu?
Een tovenaar.
Ja, het omgekeerde had waarschijnlijk ook spectaculair geweest.
Ja, misschien nog meer. Als hij het eruit haalde en vastnam, twee stukken.
Ja, inderdaad. Ja, het is zo... Negatief gesproken zou je kunnen zeggen, het is vies nog vlees, maar Alexander, het is wel leuk. Je gebruikt hem zoals je wilt. Ik heb mijn kinderen ook echt zo gebruikt van even aan een bureau gaan zitten, wat mailtjes sturen. Dat gaat toch nog altijd sneller, althans bij mij, dan op zo'n screen toetsenbordje tokkelen. En eens dat je hem nodig hebt, haal je hem eraf.
De slogan zegt het ook, hè? My multiple lifestyle, I decide. Dus je kiest zelf hoe je hem gebruikt.
Schoon. Voilà. Dat had ik nog niet gezien zelfs.
Staat op de website.
Maar langs de andere kant, ik geef Jan gelijk, het is een 10-inch en hij is zelfs iets breder dan een iPad, want hij is iets andere aspect ratio, zoals het zo schoon heet, en hij is echt wel groot, ja. Als je hem gewoon in de hand houdt, dan merk je dat hij zo net iets te groot is om comfortabel vast te houden. Dus ja, kijk.
De HTC Flyer en de Asus, nee, de iPad Transformer.
Yes.
Klinkt indrukwekkend voor die laatste. Goed, zoals gezegd, de laatste Tech 45 van het tweede seizoen. Het tweede seizoen dat eind augustus vorig jaar begon en waarin we wekelijks begonnen op te nemen, want het eerste seizoen waren we om de twee weken. Het derde seizoen gaan we dat natuurlijk verder zetten. Heel wat veranderd. De eerste aflevering van het tweede seizoen, dat was aflevering 23, hadden we het bijvoorbeeld over Google Real-Time Search, dat ondertussen is afgevoerd. En ook in die 23e aflevering over Diaspora, waar we toen heel wat van verwachten en we nu niks meer van gehoord hebben. We hebben ook in dit seizoen een tijdje geëxperimenteerd met het zogenoemde kort nieuws, dat tot grote vreugde van sommigen snel werd afgevoerd. En Adam Curry die kwam meepraten tijdens de 26e aflevering al. En november waren we te gast op de Macbeurs in Genk. Marco, wat was voor u het meest opvallende dit seizoen? Of het leukste of het belangrijkste nieuws? Ik noem maar iets.
Nou, ik vond de jubileumaflevering, aflevering 45, de retro-aflevering, vond ik erg leuk.
Ja, dat was ook.
Met Wammer Zwitkop als gast. Wat ik qua onderwerpen wel grappig vind, is dat we best vaak hebben gehad over kranten en magazines op de iPad. En ja, dat we hopen dat het wat zou worden. Mm-hmm. Maar dat is ongeveer een jaar geleden ondertussen. En het is echt nu steeds niet echt veel beter geworden.
We hebben Flipboard. We hebben een aantal applicaties, onder andere van de morgen bijvoorbeeld, waar Stefan niet altijd even enthousiast over was. Maar voor de rest, ja, ik weet het niet. Misschien heeft Davy daar een andere mening over. Of Jan?
Maar ik denk dat het voor wat kranten betreft ruimer is dan alleen maar de apps of de niet-apps. Mm. Ik denk dat het ook een soort bredere crisis is naar wat journalistiek en inhoud betreft. Hè.
Ja.
Het journalism en zo.
Ik ben hier eens aan het kijken naar de tags die we gekoppeld hebben aan de verschillende afleveringen. En dan zie ik tot nu toe, dus sinds aflevering 1, sinds de beta's eigenlijk, is Google, Facebook en Apple, dat zijn de drie belangrijkste onderwerpen. Twitter. Ja.
Wow.
Gevolgd door iPhone, iPad, Microsoft en Android. We hebben het blijkbaar ook een hele tijd gehad over Twitterlijstjes.
Aha, doch.
Ja. Nu, ik zal die tagcloud zal ik nog wel eens publiceren. Ik heb dat vorig jaar ook gedaan, dat is wel eens leuk om te zien waar we het zoal over gehad hebben. Davy, of Marco, nog iets wat u was opgevallen? Of wat we niet meer mogen doen volgend jaar?
Wat we niet meer mogen doen volgend jaar?
Ja, ik hoor niets.
Ik heb het daar met Marco ook eens over gehad. We waren in Maastricht, we hadden afgesproken. En zoals normaal eindigt dat altijd in de Irish pub.
Ja.
Ik vind dat we zo ondertussen zo langs beide kanten zo de strijdbijl Android en Google aan één kant, Jan. En aan de andere kant, zo iPhone en Apple, zijn er dan wij. Dat we dat eigenlijk zomaar in stilletjes moeten begraven.
Zoals we een tijd geleden gezegd hebben met
We zijn Steffen. Nu al een aantal afleveringen, vind ik, daar redelijk goed mee bezig. Mm-hmm. Met alles op zijn verdiensten te bekijken. De reden ook waarom bijvoorbeeld tegenwoordig, wanneer Jan een Android-device reviewt, dat het veel beter is dat hij dat gaat vergelijken met zijn andere ervaring met die Android-devices en niet opnieuw gaan vragen van en waarom koop je geen iPad? Ik denk dat Android ondertussen volwassen genoeg is om zeker zijn mannetje te kunnen staan. Nu, ik denk dat we volgend jaar, of volgend seizoen, dat de menging van Amazon in de Android-wereld, dat we daar eigenlijk nog wel een interessant stuk tegemoet gaan. Maar ik vind dat we zo... We zijn dit seizoen een aantal afleveringen, ook een aantal afleveringen na elkaar, verzeild geraakt in zo opnieuw het straatje van de Android versus iOS. Terwijl het duidelijk is dat veel mensen ook gewoon niet kiezen tussen Android of iOS. Dat zo een van de twee is. En dan, als ze dan Android kiezen, welk is dan het beste voor hun?
We hebben er ook een aantal keer opmerkingen over gehad, over het feit dat we het zoveel over Apple hadden en dat we het blijkbaar altijd alleen van de positieve kant bekijken. Dat is de laatste tijd wel wat gewijzigd, denk ik.
Nu, het is niet gemakkelijk. Ik denk dat Rafael dat ook wel weet. Dat het als, nu, we zijn geen journalisten, absoluut niet. Maar als je zo'n nieuws brengt, om daar objectief in te blijven. Hè?
Ja, maar langs de andere kant ga je geen grote staatsgeheimen verklappen. Als je het hebt over Apple versus Android, dan mag je zeker zijn dat dat kliks gaat halen. Dus het is gek. Ik ben akkoord met wat jullie zeggen. Hè, van voor de meeste mensen is dat geen issue meer. Allee, de meeste mensen kiezen zelfs geen besturingssysteem. Die kiezen gewoon een telefoon of die kiezen, wat is eerlijk, zijn een budget. En bedoel, daar begint het zo vaak mee. Of die kiezen wat hun beste vriend kiest of wat hun familie hen aanraadt. Maar aan de andere kant, het is wel zoiets. En ik zou een psycholoog moeten zijn om het helemaal te begrijpen, denk ik. Maar het is wel zoiets wat altijd echt heel duidelijk emoties oproept. En, niet altijd de mooiste emoties, maar het is moeilijk om daar objectief in te blijven. Maar nu, ik weet het niet.
Zoals er Apple-fanboys bestaan, heb ik ook gemerkt dat dit jaar echt Android en Google-fanboys bestaan. En vooral Android-fanboys bedoel ik dan. Dus Google mensen die God weet wat, ook blijven Android verdedigen en ook zelfs de negatieve kanten ervan niet willen inzien. Hè. Ik heb het niet over iemand hier in ons panel, maar...
Zo heel veel mensen... We hebben van een aantal mensen die zo de podcast eens geprobeerd hebben en dan gevonden hebben dat het niks voor hun was, wat hun volste recht is. Wij doen deze voor ons eigen.
Niet voor het geld.
Wij vinden deze plezant om te doen en dat jullie luisteren vinden wij geweldig plezant en wij zijn u daar ontzettend dankbaar voor. Maar uiteindelijk doen wij deze voor ons. En wij vinden dat geweldig als wij feedback krijgen, zodat wij dat beter kunnen doen natuurlijk. En dan kregen we zo van die opmerkingen van... en ze zijn blind voor alles wat slecht is bij Apple. Ik weet niet. Ik denk dat ook mensen zijn die zo redelijk hard gebeten zijn van het... Iedereen die Apple-producten gebruikt, zijn Apple-fanboys-virus, wat ook heel fel bestaat. Ik zit hier nu de podcast op te nemen en voor mij staat een nieuwe MacBook Pro. Ik heb hier een iPad 2 liggen, mijn iPhone 4 ligt in de zetel en ik heb een Kindle. Je zou het hier kunnen binnenkomen en van mij zeggen dat ik een Apple fanboy ben, maar ik gebruik die dingen gewoon omdat die voor dit moment voor mij het makkelijkste zijn. Ja. En ik vind dat ook echt blijkt uit de podcast dat we hier niet... losweg ons geloof zitten te verkondigen zoals andere Nederlandstalige podcasts soms durven doen. Maar dat we echt wel ook redelijk kritisch zijn geweest voor alles.
Ja. Maar daar is het ook vaak. Hè? Ik kan meer respect opbrengen voor mensen die een andere keuze maken dan die van mij, als ze dat ook om een goede reden doen. Ik heb dan minder respect is veel gezegd, maar ik heb dat moeilijker met mensen die zoiets hebben van, ik koop Apple, want Apple is goed, dus ik koop alles van Apple, of ik koop alles van Sony, of ik...
Dat is bij ons, ik denk niet dat er iemand bij ons in het panel zit die zo denkt.
Nee, dat zeg ik ook niet. Hè, maar daar kan ik mij dan meer aan ergeren. Als iemand inderdaad alles van Apple heeft en ook zegt van dat is voor mij gewoon het beste. En er zit logica achter, want ik had dat al en dat past bij dat. En who cares, hè? Good for you. En dat is tenminste een eerlijke keuze. Maar mensen die een merk kopen om een merk te kopen, daar heb ik het dan moeilijker mee.
Ja,
ik zeg niet dat dat eigenlijk bij Apple zo is.
Tuurlijk.
Absoluut niet.
Davy, een nieuwtje dat u is bijgebleven? Misschien wel.
Ik heb daar eigenlijk heel de namiddag over nagedacht. Zo, want ik had dat niet verwacht dat we een soort van round-up gingen doen. En toen ben ik beginnen nadenken over welk nieuws dat we allemaal gehad hebben. En ik zou al die waves kunnen afgegaan zijn. maar dan was ik nu redelijk zeeziek geweest. Maar ik bemerk dat we eigenlijk redelijk vaak, toch zo om de twee weken, een nieuwtje hadden aangaande Facebook. En dat uiteindelijk ofwel er niks in huis gekomen is van dat weetje, of dat het ofwel niet gepakt heeft, zoals ze dat durven zeggen. En ik heb daar, om een beetje tegenwicht te geven aan Jans Google-avonturen, heb ik vaak Google eigenlijk beticht van veel te proberen, maar weinig te kunnen, of weinig haalbaars uit te brengen. Maar eigenlijk is Facebook in hetzelfde bedje ziek. Hè? Zo, ze hebben een core business en ze proberen daar veel op te bouwen. Maar ik wou eigenlijk gewoon puur om zo niks te kiezen uit de mand van dagelijkse dingen, waar ik eigenlijk iets van Facebook pak en of zo. Maar Ik kon eigenlijk echt niks. Ja, en dan heb je zo de film of zo, ja, maar die vond ik dan ook slecht. Daar ga ik weer mentions over krijgen. Nee, maar gewoon eigenlijk dat Facebook. Dat heeft nu niks te maken met Google Plus of zo, ja, maar ik denk dat Facebook zo wat over zijn hoogtepunt uit is. En ik heb bij Facebook nu het gevoel dat ik zo bij MySpace na een tijd ook had. Zo, het is niet meer nieuw en ik denk dat veel mensen zo nu openstaan voor iets nieuws.
Ja, ik weet het niet hoor. Bij ons, bij de geeks, zo die eerste groep, de eerste groep op Twitter en zo, de eerste groepen op Facebook en nu ook de eerste groep op Google Plus, daarbij is het een beetje over zijn hoogtepunt heen. Maar bij de gewone gebruikers.
Een van de strafste dingen dat ik toch wel hoorde afgelopen week was bijna tegelijkertijd dat Facebook bekend maakt 750 miljoen gebruikers en er worden elke dag 4 miljard dingen gedeeld.
Mm-hmm.
En dan hoor je dat Google Plus op dat moment had 10 miljoen gebruikers. Dat is 1/75, dat is niks in vergelijking. En er worden 1 miljard dingen per dag gedeeld. Dan denk ik van, dat is onvoorstelbaar gewoon. Het aantal dingen dat op Google Plus gedeeld worden. En voor mij is dat een heel duidelijke indicatie dat de mensen die daarop zitten zijn heel actieve gebruikers.
Ja, maar hoe telt Google? Hè? Ik bedoel, een post, is dat ook delen?
Ja. Ja.
Een foto, is dat delen?
Ja, maar ik denk
hetzelfde gaat voor Facebook.
Ja, wel ja, ik zeg het. Ik denk dat dat niet anders is op Facebook. Dus, maar bedoel, dat is gemiddeld dan. Het zijn allemaal gemiddeld, dat is heel gevaarlijk. Maar
dat is ook een van de problemen die ik met Google Plus heb. Is dat er te veel komt. De ene link naar de andere en het ene langere artikel na het andere.
Ja, ik had bij Google Plus had ik zo het systeem van friends. Dat zijn zo jullie en mensen waarmee ik bevriend ben.
Wat moeten we daar? Hoe moeten we dat zien?
Woordkeuze, David.
Mutually exclusive.
Nee, maar er zijn zo friends, dus de mensen die alles van u mogen weten. Of je weet niet wat.
Mm-hmm.
Family, daar zit niemand in, want mijn ma zit er nog niet op. En de rest van de familie, je m'en fout. Dan heb je de acquaintances, dat was iedereen van Twitter die ik al in het echt had gezien. En waarvan ik eigenlijk meer zou willen lezen dan van de rest van Twitter. En die zaten dan in following. Maar ik was nu aan het denken, bij Google Plus, als iemand u toevoegt aan Circle, dan komen die bij u zo in incoming.
Ja.
Dus je moet die helemaal... Ik had zoiets van, ah ja, maar ik moet die ook in een cirkel gaan steken, want ja, courtesy. Maar eigenlijk moet dat helemaal niet. Dus ik heb gewoon heel die cirkel verwijderd van following. En dat is kei grappig, want dan valt die cirkel zo van uw schermpje en dan rolt dat zo.
Ja, het is...
Oh, daar heb ik mij mee doodgelachen. Misschien is dat het beste van het jaar, zo het cirkeltje dat eruit rolt.
Ik weet dat jij heel enthousiast waart in september over Ping.
Ja, nog altijd.
Echt?
Ik krijg eigenlijk zo wat het heen en weer van overal... Want we moeten onze clean rating gaan beschermen. Hè. Dus het heen en weer van overal zo hate posts over Ping te lezen. Want ik ben eigenlijk mijn groepje van een 15, 20 man. En wij gebruiken dat echt wel redelijk veel.
Mm-hmm.
En ik heb daar al redelijk veel muziek op leren kennen. En dat is misschien voor volgend seizoen als Spotify uitkomt. Maar Spotify werkt daarvoor ook samen met Facebook om zo aan een social background te hebben. En ik ben zelf graag nog eigenaar van mijn muziek die ik zelf goed vind. En alle muziek ter wereld in een bibliotheek hebben vind ik zelf niet echt zo een aangenaam idee. Ook al zou ik daar wel voor betalen. Maar ik vind die Ping, dat biedt voor mij eigenlijk, vind ik dat geweldig. Want zo, ik zat bij de koffiezaak en daar leer ik redelijk veel nieuwe muziek kennen. En daar was een cd van Agnes Obel of zo, Agnes Obel, ja. Of ik weet niet wat. Dat is het probleem. Hè. Ik lees veel woorden, maar ik hoor niet hoe dat ze uitgesproken moeten worden. Hè. Dus zo, daarvoor moet je dan radio luisteren. En ik ging op iTunes kijken en dan zag ik dat bijvoorbeeld Stefan Lesage dat album had. En nog een aantal van mijn vrienden het album hadden. En dan heb ik het ook maar gekocht. En dat voegt voor mij veel toe, zonder redelijk ingrijpend te zijn voor mezelf. Ik
maar daar had ik toch meer van verwacht, zitten. Hè? Van Ping. Google Ping. Van Ping.
Dat komt misschien nog wel.
Nee, ik vind het eigenlijk... Ik had er meer van verwacht, maar ik ben eigenlijk blij dat ze het niet gedaan hebben. Op zich... zo die status-updates en zo vindt een nummer leuk, ja, dat is op zich nog wel plezant. En daarmee heb ik zo nog wel redelijk wat leren kennen. Maar vooral het idee dat ik ben vrienden met een aantal mensen waarvan ik de muzieksmaak betrouw. Mm-hmm. Of waar ik een podcast mee doe. En Marco. En ik ga naar die... en ik ga naar die... ik ga naar een album en dan staat daar 3 mensen hebben dit. En dan klik ik even door, kijk ik wie dat is. Ik vind het een bangelijke service.
Ja, ik gebruik hem totaal. Ik heb hem volledig afgezet. Maar het zal een... Marco, gebruik jij het nog?
Ja. Niet zo intensief dan, dan Davy, maar ik gebruik het nog steeds, ja.
Mm. Ja. Jan.
Maar ik denk dat we daar stilletjes naartoe gaan. Naar zo,
waar?
Zo, je hebt zo een heel... Heel het jaar ging eigenlijk over zo de laag social die over het internet gesmeerd werd. Hè.
Wow.
En ik denk dat zo... Je hebt echt van die applicaties... Twitter is eigenlijk zo'n heel ingrijpende sociale netwerk, waardoor veel mensen er zo van afgeschrikt zijn. Twitter loopt altijd door.
Mm-hmm.
Terwijl Ping bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een heel simpele sociale integratie die helemaal niet ingrijpend is. Als ik dat 1 keer om de maand ga checken, dan is dat goed. Dan staat daar die hitlijst van wat mijn vrienden kopen. En als ik op een album kom, dan zie ik wat die gekocht hebben. Hetzelfde bijvoorbeeld op een Kindle. Daar kan je vrienden worden met iemand. En in een boek kan je highlights, dus kan je iets markeren. En wanneer ik dan een boek lees dat Jan al gelezen heeft, dan zie ik van Jan heeft dit stukje aangeduid.
Ja, het zal misschien afhangen van uw interesse. Zeg. Like, ik interesseer mij meer in boeken dan in muziek. Dus de dingen die jij met je Kindle deelt, de dingen die je op Twitter plaatst en zo'n link naar een boek, dat interesseert mij meer. Dus, ja.
Zo, het is veel aangenamer om de sociale laag erop te leggen van ik ben een boek aan het lezen en ineens staat daar zoiets onderlijnd en dan staat daar zo Jan Seurink onder bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is voor mij een heel aangename sociale laag. Maar ze kunnen evengoed zo Kindle Plus gaan ontwerpen. En dat is geen sneer naar Google, maar dat kunnen ze gaan ontwerpen als een soort website met... highlights van boeken, zodat je elke dag naar die website moet gaan of je hebt iets gemist.
Mm-hmm.
En dat is niet aangenaam. En ik denk dat we meer en meer daarnaar op
ja, misschien zijn onze verwachtingen ook fout. We verwachten van iets wat als Apple op dat vlak iets gaat doen, dat dat een gigantisch succes gaat worden. Maar er zijn nog van die websites die een niche aanspreken, hè? Gelijk Goodreads bijvoorbeeld. Iets wat jij ook heel veel gebruikt, hè, Davy?
Ja, ik vind dat... Goodreads is een van mijn favoriete sites op het internet.
Mm.
Vooral omdat ik daar dingen leer kennen waardoor ik niet meer op het internet moet zitten, zijn de boeken.
Ja. Jan, iets wat u is opgevallen dit jaar?
Ik denk dat vooral dat we dit jaar vooral gehad hebben over software en niet zozeer over hardware.
Mm, ja.
En vooral niet over PC's.
Nee, dat is waar.
Ik denk dat we geen enkele PC met naam of toenaam vernoemd hebben. Ik denk dat we het, hoewel Microsoft ergens in de top 10 wel staat, heel weinig over Windows hebben gehad.
Hebben we het over hardware ook?
Over hardware.
Mm-hmm.
Maar ook over het ecosysteem dat daar dan een beetje rondhangt. Het heeft zo geen uitstraling. Microsoft heeft nu... Ze doen hun best, hè. Ik ben ook de Office 365 even aan het testen geweest. Die doen wel dingen, hè. Maar die krijgen aan de mensheid niet meer verkocht. Dat staat op je werk-PC en dat is het systeem waar je altijd door gefrustreerd geraakt, omdat je dan op je werk-PC ook geen rechten hebt en zo. Maar... Ja,
ze krijgen dan niemand verkocht. Ze krijgen het wel verkocht. Hè. Windows 7 verkoopt goed.
Ze krijgen het mentaal niet verkocht.
Dat is het, ja. Er is zo geen hype rond.
Ja, voilà.
Er is niemand die zei van, oh, Windows 7, nu moeten we in... gelijk we zeggen van, morgen komt Lion uit. Zo heeft niemand gedaan, heel weinig mensen gedaan over Windows 7. Misschien bij Windows 8 wel. Dat is waar wat gezegd. Over PC's hebben we het niet gehad, denk ik. Ik denk dat niemand een PC als tip aan... Ik heb een Lenovo hier staan.
Maar je hebt er dan meteen Ubuntu op gesmeten.
Ik heb er onmiddellijk Ubuntu op gesmeten.
Ik denk, we hebben zo het dan wel nog zo even gehad over zo de nieuwe MacBook Airs en zo. Mm-hmm. Maar ik denk dat zo de grootste trend, waar Jan zeker gelijk in heeft, dat zo echt gewoon mobiel is.
Ja.
Zo, en ik zeg dat al van als ik 12 ben. Toen had ik 2 jaar mijn computer. Toen zei ik al van later gaan we daarmee lachen. Ik heb dat nogal 50 keer gezegd misschien. Later gaan we daarmee lachen. Zo van, ja, vroeger hadden wij een activiteit aan de computer werken. En dan hadden wij een tafel met een computer op en dan gingen wij daaraan zitten en dan gingen wij e-mails sturen en zo naar elkaar. En dan deden wij MSN en zo. En IRC gaan we dan uitleggen. Mm. En dat gaat voor mijn kinderen, misschien dat voor sommige anderen, misschien dan pas de kleinkinderen zijn, als je nu al kinderen hebt. Ik weet het niet of dat zo snel gaat gaan. Maar gaat dat echt zoiets zijn als dat mijn pa tegen mij zei, wij hadden vroeger de enige tv en heel het dorp kwam bij ons tv kijken. Dat kun je niet inbeelden. En voor die mannen gaat dat ook zijn. Ze van, allee, kom. Echt?
Ja, misschien over tablets en smartphones en over het sociale hebben we dit jaar heel veel gehad. Hè. Er was iedere week wel iets Twitter, Facebook nieuws en er was ook wel iedere week iets rond een smartphone of een tablet. Hè. Eens even kijken. Oh ja, de Skype 5 video-experimenten hebben we ook nog gehad. Hè.
Ja.
Aflevering 33 zijn we daarmee begonnen.
Maar is al zo lang geleden.
Dat was geen geweldig succes, hè, Marco?
Niet echt, nee.
Nee. We hebben toen ook afgesproken dat we Tech 45 geen videopodcast zal worden. Maar we gaan het erop houden. Ja, want anders moest Cindy haar haar doen, zei zij. Ja. Het WikiLeaks-schandaal in december. En iets waar ik wel vrij teleurgesteld over ben nu, is de introductie van Yellow bij Telenet.
Waarom ben je daar teleurgesteld over?
Wel, omdat... Sinds ik die applicatie heb geïnstalleerd, is daar in feite heel weinig aan veranderd. Hè?
Maar wat zou daaraan moeten veranderen?
Bijvoorbeeld, daar staat al sinds versie 0. zoveel, ik weet niet wat we als eerste hadden, of 1.0, staat daar onderaan een tapje naar mijn opnames. Dat is er dus nog altijd niet, hè?
Ah.
Je ziet het zelfs niet meer, hè?
Ja, ik heb dat eigenlijk nooit echt mm-hmm. bekeken. Ja, ik vind die Yellow... Ik denk dat zo het idee erachter was van oh, dat is cool en daar gaan we veel reclame mee halen. Maar ik denk dat ze dan uiteindelijk naar zo de downloadcijfers gaan kijken zijn en dan zoiets hebben van als we het zo voor 1000 man moeten doen, dan is de moeite ook niet.
Mm.
Maar eigenlijk is dat wel cool, hè?
Dat is ook heel cool.
Eigenlijk, met die tablets, hè, dat is misschien ook iets waar we te weinig bij stilstaan. Hè. We zijn echt zo de toekomst binnengegaan, hè. Vorige week stond ik in Leuven, in het station. En mijn collega's waren aan het kijken geweest naar de koers. Maar ik moest mijn trein halen, dus ik ga naar het station. Ik smijt daar die tablet open. Ik klik op Yellow. En ik kijk in het station live naar de aankomst van de koers.
Ja.
En dat is in deftige kwaliteit. Dat is...
Ja, dat is waar.
Als ze mij dat 10 jaar geleden hadden gezegd, ik had dat niet geloofd.
Toen hadden ze van die hele kleine tv'tjes met zo'n antenneken op.
Ja, of zo'n speciale cassette met een antenne voor zo in zo'n Sega Viewmaster, mm-hmm. of hoe noemde dat? Zo'n Game Boy van Sega.
Ja. Gert de Bruin, de chatroom, zegt ook, die Yellow app is zo traag als een digidoos. Dat is ook, hè.
Dat is zo.
Ja, maar ik denk dat dat gewoon het algemeen probleem is dat ze hebben met die digitale tv.
Mm-hmm.
Ja, ik weet niet. Ik denk niet dat dat rap gaat opgelost worden.
Marco, hebben jullie zoiets in Nederland, als vergelijkbaar met Yellow, dat je op de smartphone of op de tablet naar tv kunt kijken?
Ja, UPC heeft zoiets. Ik heb zelf Sego, dus ik heb het niet kunnen uitproberen. Maar UPC heeft ook iets wat lijkt op Yellow, inderdaad.
Hmm.
Ik weet niet hoe het werkt. Ik heb daar geen ervaringen mee.
Ja, ik zeg het, ik zou het heel fijn vinden als we zouden kunnen kijken naar de dingen die we opgenomen hebben.
Ja...
Hmm.
Ik zou dat zelf niet gebruiken, maar ik zie daar inderdaad wel ergens. Maar zou dat dan via het internet moeten doorgestuurd worden of zou je dat dan eerder zo binnen uw thuisnetwerk activeren?
Ja, laat mij dat. Ja, nee. Ja, in mijn geval niet, want ik heb 2 netwerken hier. En ik kijk zo'n dingen meestal als ik in bed lig. En dan is dat op netwerk A en de digicode staat op netwerk B, om het zo uit te leggen. Ja. Maar misschien het is. Ja, ik heb met ene router geen ontvangst in de living en de andere, dus heb ik er maar 2 gezet om het probleem op te lossen.
dat is een probleem dat je natuurlijk hebt als je een kasteel koopt.
Nu klinkt het alsof ik een, gigantisch huis heb, maar ik heb eigenlijk een heel klein huis.
Maar ja, maar muren. Ik heb dat hier ook zo. Ons appartement, dat zo pakweg 20 vierkante... Ah, ik weet niet. 20 zal misschien...
Het is wel heel zal zo,
misschien 30 dan, ik weet maar ja, in één hoek van het appartement hangt een draadloze telenetbocht. En ja, dan, daar straks waren we hangout aan het testen met Marco. En ik zat een kamer verder. Daar zit dus één muur tussen. En ongeveer iets van een 8, 9 meter. En de wifi viel uit. We hebben deze appartement ook gekocht, omdat er zo een kleinere slaapkamer bij is. Voor dan de extra spullen te leggen. En voor Tech 45 op te nemen, zodat mijn vriendin tv kan kijken. Helaas raakt de wifi van Telenet niet tot in de Tech 45-kamer. Dus moet mijn vriendin altijd om 8:45 op dinsdagavond het bed inkruipen met een goed boek.
En dat doet ze zo wel, amai.
Het beste wat ik wat dat betreft ooit gekocht heb om hier te installeren, is van die powerline adapters. En dat werkt echt heel goed bij mij. Dat is gewoon... Je stikt dat op twee plaatsen in tegenwoordig. Ik heb dat ooit lang geleden getest en toen werkte dat heel slecht.
Maar dat heeft ook weer een probleem met iets met twee kringen. Dat moet op één kring zitten. Hè?
Ja,
en
just,
dat probleem heb
ik
dus ook.
Is dat meestal,
ik heb
is
twee,
dat meestal geen probleem.
Ja, ik heb twee kringen hier dus.
Je hebt gewoon twee huizen, geef er gewoon toe.
Een Google Plus huis.
Ja, een circle bij één vrouw en een circle
bij één. Marco is hier al geweest. Hij weet dat het niet groot is. Dus... Och ja. Marco, nog iets wat u is bijgebleven?
Dat waren, voor mij waren dat... Barcamp.
Ja.
Dat vond ik ook wel een goede.
Barcamp Antwerpen.
Van vorig jaar.
Op Gent waren we niet uitgenodigd, dus ja. Hey.
Nee.
Jan?
Ja?
Nog iets? We gaan naar het volgende. Nu is uw kans, hè. Als je nog iets wilt kwijt over het tweede seizoen?
Ja, of iemand die zoal een idee heeft voor het derde seizoen.
Ja.
Nee, ik denk ook, als we dan toch een beetje meta mogen zijn vanavond. Mm-hmm.
Ja, dat zijn we.
Ik vind dat we dat wel beter doen dan vorig jaar.
Ah, wel, je moet voor de aardigheid de eerste aflevering, of de eerste beta nog eens
beluisteren. Ja, maar ja, dat zijn ook zo de beta-afleveringen. Hè.
Ja, maar je raakt wat op elkaar ingespeeld. Hè. We kennen
maar
elkaar
wel beter. Welke was de eerste aflevering van dit seizoen?
23.
23. Ah, wel, die ga ik straks eens afhalen.
Ja, ga die straks nog eens opnieuw beluisteren. Goed. Rafael, iets wat u is? Je hebt natuurlijk trouw iedere week geluisterd en geen enkele aflevering gemist.
Uiteraard. En ik ben ook netjes na jullie geprogrammeerd, zodat alles wat ik ging zeggen, jullie al gezegd hebben. Ja. Dat is altijd ook makkelijk om dat zo te zeggen. Maar nee, wat denk ik Jan zei, hardware, mm-hmm. veel minder belangrijk eigenlijk. Allee, heel belangrijk, hè, voor alles wat we doen. Maar zo, ja, who cares eigenlijk? Ik bedoel, elke pc of elke computer tegenwoordig is wel snel genoeg. En nu ga ik even kort door de bocht. Of dat je nu een Android hebt of een iPhone. Ik bedoel, als je wat wilt surfen en wat de grote applicaties gebruiken, doe het er ook allemaal niet zoveel toe. Ja, en je komt inderdaad bij software terecht en je komt bij toepassingen terecht. En dan blijkt inderdaad hoe razendsnel dat die dingen gaan. Hè. En wat langs de andere kant, wat mij dan weer verbaasde, ik was met vakantie toen ze Google Plus hebben gelanceerd. En het enige wat mij tijdens vakantie interesseerde, was het weerbericht. Dus ik viel er een beetje in als ik terugkwam.
Ja.
En dus het is nog vrij nieuw voor mij. Maar wat ik op een gegeven moment hoorde, is dat Google $585 miljoen heeft geïnvesteerd in Google Plus. Ja, en ik viel toch wel even achterover. Dus bedoel, zo het idee van, het is, alle tools zijn er en het is allemaal maar een variatie op elkaar. En eigenlijk kan iedereen het wel doen. En als je maar gewoon de juiste publiek verzamelt, dan lukt het wel. Ja, dat zal dan ook nog wel niet blijkbaar. Hè? Want dan zouden de heren en dames van Google daar geen $585 miljoen in gestopt hebben. Dus wat je er straks zei van diaspora, ik heb dat ook een tijd geprobeerd. En veel van de dingen die daarin zaten, vind ik nu terug bij Google+.
Ja, tuurlijk.
Onder andere het idee dat je met circles kan werken. Maar ja... Het een is Google en het ander is...
Dat was het probleem en de naam zit erachter. Hè?
Ja, drie sympathieke studenten zonder geld is in veel gezicht. Want en misschien ook
wat te lastig in het feit dat het verdeeld wordt. Hè? Dus je moest je moest op een of andere server kunnen je aanmelden en die werd dan werd je gebruikersnaam over alle andere servers verspreid. Maar waar moest je aanmelden en zo. Dat maakt het natuurlijk ook wat dat niet gemakkelijker is om er binnen te geraken voor, daar hebben we het weer, normale stervelingen, het woord van het jaar.
Ja, nee, dus het is fijn dat er zo'n ding als Flipboard ontstaan, bijna uit het niets. Allee, ik bedoel, dat is redelijk een heel straffe applicatie waar, van een aantal kerels waar we een jaar geleden nog niet van gehoord hadden, maar ja, het valt toch ook op hoe dat de Facebooks en de Googles van deze wereld toch nog altijd, als ze willen, een serieuze slag kunnen slaan, zeg maar.
Ja. Ik ben hier aan het kijken. In de chatroom wordt gezegd dat we meer gastsprekers moeten hebben. Ik vind dat ook. Dus als je iemand in de chatroom kandidaat is om gastspreker te zijn, mail naar reactie@tech45.eu. En dan nemen
het mogen blijkbaar geen entrepreneurs zijn, lees ik hier.
Ja, dat is altijd gevaarlijk, hè, dat die de eigen kar komen promoten. Hè.
Ja, ja.
Wel, het mag en zijn, maar het niet overdreven zijn. En gasten die we graag hebben, die vragen we terug. En Rafael.
Ja, juist.
Heb je hem niet door, ja? Goed, een heel ander onderwerp. Eentje wat Jan had aangebracht. Google heeft blijkbaar iets tegen de Waalse en de Franse kranten, Jan.
Alleen de Franstalige Belgische kranten, dacht ik.
Ah, oké.
Okay. Ja.
Dan heb ik het verkeerd overgetypt. Ja, vertel eens, Jan.
Er is een zaak die al heel lang slepende is. Een aantal Waalse kranten hebben zich verenigd en hebben gevraagd aan de rechtbank of die alstublieft wilden verbieden dat Google hen in de index Google News opnam. De rechter heeft dat toegestaan en heeft gezegd vanaf nu dient Google die artikels van alle websites van Google te verwijderen. Wat dat er nu natuurlijk voor zorgt, dat Google News die artikels verwijdert, waardoor dat er geen tussen aanhalingstekens oneerlijke concurrentie meer komt, maar dat die artikels ook verwijderd zijn uit de Google Index, wat ook een website is van Google. En natuurlijk, dat hadden die Waalse krantenuitgevers niet verwacht. Die zien hun bezoekersaantallen natuurlijk fel terugvallen, want ja, heel veel mensen zoeken nu eenmaal via Google. En dat is... Nu zijn ze natuurlijk op hun stappen aan terugkeren en zeggen ze van, ja, maar dat hebben we helemaal zo niet bedoeld. Ik denk dat het een beetje een gemene truc is van Google om de uitvoering van dat besluit van de rechtbank echt wel heel letterlijk te nemen. Maar aan de andere kant hebben ze het ook wel een klein beetje zelf gevraagd.
Ja. Is de Vlaamse kranten hebben daar geen moeite mee? Of is er ooit iets gezegd van de Vlaamse kranten op dat gebied? Rafael, weet jij daar toevallig iets van?
Ik weet daar heel veel van. Ik kan er heel veel over vertellen of heel weinig. En ik weet nog altijd niet wat... Ik werk voor een uitgever van een Franstalige krant. Dus ik ben een beetje betrokken partij. Nee, maar het is CopyPress. Hè. En CopyPress is de overkoepelende vereniging van de Franstalige en Duitsstalige kranten. Dat is de laatste, denk ik, maar één grensecho of zoiets. Die hebben zich ooit bij een vereniging aangesloten. En die hebben aan die vereniging gezegd van ja, jullie mogen in onze naam optreden. En dan ben ik heel voorzichtig om te zeggen dat niet iedereen, onder andere het bedrijf waar ik voor werk, daar dan ook zo enthousiast over is, over de manier waarop CopyPress dat gedaan heeft. Die hebben dat, zoals veel van die belangenverenigingen, zijn die een beetje boven zichzelf uitgestegen, om het positief te zeggen, of hebben hun rol iets te letterlijk opgevat. En die zijn in naam van al die kranten gaan strijden tegen Google en blijven daar tegen strijden, heb ik de indruk. Dus,
Want ik kan me voorstellen dat, zoals Jan zegt, belangrijk voor een krant is om toch opgenomen te worden in de index van Google, hè?
Ik vertel geen geheim, want het heeft in Le Goal, wat de krant is waar ik onder andere voor werk gestaan, dat 20% van de trafiek, en dan spreek ik over visits, dus bezoeken, niet pageviews of zoiets, maar 20% ongeveer van de bezoeken van een site als Le Goal, en ik weet absoluut niet hoe dat voor andere kranten is, komt via Google binnen, via de zoekmachine. Dus dat is een aardige slok op de borrel dat je verliest natuurlijk.
Ja. Ging het hier ook misschien over het feit dat opgenomen werd in Google News? Of Google News bij ons?
Ja, wel, om Jan een beetje tegen te spreken of de puntjes op de i te zetten, wat er in het arrest stond, wat ik eens doorgenomen heb, is dat die artikels mogen niet meer in Google News zitten, heeft de rechter gezegd. Ik bedoel, mm-hmm. Daar twijfelt ook niemand aan, of daar is geen discussie over. Maar, en langs de andere kant, mogen ze ook niet in de cache van Google zitten, staat er heel duidelijk bij. De cache van Google is dan toch wel iets specifieker dan gewoon, het mag niet meer vindbaar zijn via de index. Dus wat dat betreft heeft Google het...
Dat laatste willen ze natuurlijk wel, hè?
Ja, dat wel. Dus Google heeft gezegd van een aantal dingen staan er niet in, maar voor alle zekerheid, omdat we het eigenlijk niet zo goed meer weten wat nu wel mag en wat niet mag. En daar kan ik eerlijk gezegd Google nog niet helemaal ongelijk in geven. Gaan we gewoon het overal uithalen.
Voor alle zekerheid. Maar dat was niet wat
Ja, maar dat was niet wat dat in het vonnis stond. En in het vonnis stond bijvoorbeeld, en nu ben ik weer even heel voorzichtig van, alle Franstalige en de Duitsstalige kranten moeten eruit, behalve Lego. Omdat Lego gewoon nooit gezegd heeft, daar nooit een probleem van gemaakt heeft als ze in Google News zaten. Dat hebben ze ook wel gedaan. Dus ze zijn er een beetje met de grove borstel doorgegaan. En ja, iedereen weet wel dat een beetje... Ja, zeggen is van, oké, als je dat wilt, dan gaan we het serieus doen. En ook, denk ik, want het nieuws dat ze eruit waren vrijdag en het nieuws dan was maandag zeker, dat ze er terug in zaten, is wel echt overal verspreid geweest in alle mogelijke talen. Ja, dat weet Google ook wel van, als we dat op die manier doen in België, dan gaan de Amerikaanse, Duitse, Franse, weet ik het, kranten wel eens, ja, die gaan dat ook lezen, die gaan dat ook te weten komen. Die gaan wel eens 2 minuten nadenken voordat ze nog van die, in hun ogen dan van Google, gekke eisen stellen. Dus het is ook een beetje afraden, zeg maar. Het is,
ergens is het natuurlijk begrijpelijk dat ze uit Google News willen, hè? Want ze verliezen op die manier ook reclameinkomsten. Hè? Daar gaat het toch om? Nee?
Wel, daar ga ik nu eens niks over zeggen.
Wel, daar ga ik zeggen,
want
Rafael normaal zou zeggen, Google News linkt ook volledig door. Hè? Google News,
ik gebruik dat dus nooit, hè? Google News.
Ja. Nee, Google News publiceert niet het volledige artikel.
Wat doet Google News dan? Gewoon verzamelen?
Verzamelen, aggregeren en die nemen over de korte inleiding.
Ah, zo,
die jij
ja.
via u, als jij een WordPress-blog gebruikt, ook gewoon kunt ingeven. Dat is maximaal 160 karakters of zoiets. Misschien iets meer voor nieuwsberichten. Dus als jij die inleiding leest en je denkt, dit is een interessant artikel, dan klikte jij daarop. Nee, of dan moet jij erop klikken.
Ik zeg het nu gebruiken, maar ik dacht dat het... Dat ze echt volledige artikels overnamen en dat ze op die manier... Dat we niet naar de uiteindelijke site van de krant zelf gingen en dat er dan reclameinkomsten verloren werden. Dat dacht ik.
Google is daar natuurlijk een klein beetje ook... Ik ga niet zeggen intellectueel oneerlijk in. Ze zeggen dat is een publieke dienst die wij aanbieden om alle kranten beschikbaar te maken. Dat de mensen de interessantste artikels kunnen lezen. We hebben daar geen winst uit. Natuurlijk... Als jij ingelogd bent met Google, weet Google ook op welke nieuwsberichten dat jij wel of niet klikt, kunnen zij gerichtere advertenties leveren. Allee. Bon.
Ja.
Ze verdienen daar op zich niks op, maar het geeft hen ook wel weer die informatie die zo belangrijk is voor hen.
Het sluit hier een beetje bij aan, maar uw artikel over reblogging, dat ik 2 keer heb gelezen, omdat ik het heel moeilijk vind om uw standpunt eruit te halen. Er stond iets wat ik nog niet wist, dat ReproCopy, dat is blijkbaar de beheersgenootschap der Vlaamse krantenuitgevers, mocht je maar 150 karakters van een nieuwsbericht letterlijk overnemen.
Dat klopt, ja. Dat is een afspraak die vorig jaar ergens gemaakt is. Er zijn toen ook enkele bloggers nog bij die mensen geweest, geloof ik. Maar daar was weinig vermurwen aan.
Ja. Vat eens kort aan waar het artikel eigenlijk over ging en wat nu eigenlijk uw standpunt is. Want dat kon ik er niet echt heel goed uit afleiden. Omdat in het begin zei je van... leek het mij alsof je er totaal tegen waart. En op de laatste zinnen dan dacht ik weer van... Ja, ik hoor toch wel wat goed. Dus vat het eens kort samen.
Oké. Dus mijn standpunt is... wilt jij een blog beginnen... dan vult je die best met eigen content. Of je moet een toegevoegde waarde bieden, zoals bijvoorbeeld Davy doet. Davy is, of heel vaak doet, Davy reblogt heel korte stukjes uit artikels en geeft dan zijn eigen mening over een bepaald onderwerp.
Ja.
Vind ik perfect haalbaar. Of je hebt een duidelijke scope, bijvoorbeeld over, laat ons het even... telefoons noemen. Hè. Je wilt alles hebben over telefoons. En dan bied je korte stukjes waarin dat je zegt van kijk, deze mens heeft een artikel geschreven over deze telefoon. Je moet dan een keer lezen. Het Google News systeem, zeg maar, waarbij dat je echt je beperkt tot linken naar. Waar dat ik een probleem mee heb, is mensen die heel de artikels overnemen, waar dat je het volledige artikel eigenlijk niet meer moet lezen. Ja. En dan zo de link zetten, omdat dat dan zo hoort. Hè. Je hebt heel vaak mensen die zo...
Het Tumblr-systeem.
Het Tumblr-systeem ook. Maar dat weet je als je een Tumblr begint, dat gereblogd wordt. Maar je hebt mensen die echt zo artikels... Allee, de typische Frank-watching bijvoorbeeld. Daar lees je de artikels die je 3 dagen ervoor op Engelstalige blogs leest. Die leest je daar dan vertaald. En dan staat daar van onder zo een stukje bij van... Zo schrijft... Huppel de pup.
Dus tegen blogs als bijvoorbeeld Daring Fireball heb je in principe niks. Want bij hem is het een combinatie van hij schrijft af en toe eens een langer artikel. Mm-hmm. Maar het grootste gedeelte van zijn blog bestaat gewoon uit links die hij legt en waar hij dan eventueel, net zoals David ook doet, wat eigen commentaar bij zet.
Ja, en die mens is ook volledig in zijn... dat is John Gruber toch, hè?
Ja.
Die mens is ook volledig in zijn, Als je dat leest, dan heb je een mening van een specifieke journalist, maar je hebt wel een mening over ongeveer alle onderwerpen die er in de voorbije week gepasseerd zijn.
Op techgebied, hè?
Op techgebied, ja. Mm. Die heeft een heel duidelijke scope. Bij andere sites is het vaak zo dat die zelf een heel brede scope hebben, die daar dan zo een mengeling van gekopieerde persberichten en dan ja, gewoon echt copy-pasten van artikels of gewoon vertalen van artikels die ze lezen op Engelstalige blogs.
Ja.
Nu, ik vind dat gewoon niet kosher.
Nee, dat is ook.
Maak dan een systeem waarbij dat je zegt van kijk, gasten, zoals Niemand Lab doet, dat is zo'n site over journalistiek, die hebben zo elke week ook wat wij gelezen hebben. En die zetten gewoon de titel en de link naar dat artikel. Als u dat interesseert, lees dat dan daar.
Ja. Want het ging ook iets over... ik had daar een mooie zin voor. Ik ga even kijken of ik hem onmiddellijk vind. Het wordt geen... nu vind ik hem natuurlijk weer niet. Wacht. De wolk van kennis wordt mist. Oorsprong onbekend. Een oneindig spoor van waterdruppels. Elke stap is een verdubbeling. Dan is hetgeen wat Davy dan doet, toch ook dat, hè?
Nee, omdat hij er wel commentaar bij geeft.
Mm-hmm.
Wat Davy doet, is wat hij de essentie vindt, of waar dat hij commentaar op geeft in dat artikel, daar geeft hij dan commentaar over. Dat gaat niet zozeer over het hele artikel, maar ja, anders zou hij moeten zeggen in zijn eerste zin van... beste dames en heren, als je het volgende stukje van mij wilt begrijpen, moet je eerst dit artikel gelezen hebben.
Ja,
de
reden
dan
waarom
naar dat artikel dat doe... en dan moet je terugkeren.
Ja, Davy, ja, zeg eens.
Ik dat doe is omdat heel veel bloggers... ik doe die een blog omdat ik bepaalde mensen ken die een blog lezen. En mijn bedoeling is niet dat iedereen die een blog leest, maar ik weet dat bepaalde dingen... bepaalde mensen al die dingen lezen en dat die zo niet naar TechCrunch gaan en zo, maar dat die dan toch een beetje op de hoogte zijn van wat en hoe, zonder de mainstream posts ook te gaan posten. De reden waarom dat ik altijd werk aan de hand van die quotes is omdat ik mijn gedachten worden altijd aangestuurd door dingen die andere mensen zeggen. Of door stukjes die ik lees. Ik denk dat iedereen zo werkt, ik weet dat niet. Maar ik merk heel vaak als ik blogposts las van bijvoorbeeld dingen op TechCrunch en zo, dat ik vroeger bijna allemaal las, dan zag ik vaak dat dat een rehash was van dingen die we al gelezen hadden de dagen daarvoor, plus dan nog zo 2 alinea's eigenlijk erbij. En dat vond ik dan ook weinig helpvol. En ja, ik probeer dan eigenlijk gewoon het stukje dat mijn gedachtegang gestart heeft van dat te quoten en van die gedachtegang dan daaronder weer te geven. Als jij dan het aan de hand van het quote niet snapt, als jij niet mee bent met nieuws bijvoorbeeld, dan kun je altijd op die quote gaan klikken of op de link die er ook boven staat of onder staat voor heel dat artikel te gaan lezen om de achtergrondinformatie te hebben. Maar ik vind zelf niet dat ik al die achtergrondinformatie nog eens moet rehashen.
Nee.
Iets wat een krant als de Standaard of zo wel moet doen, omdat niet iedereen altijd alles weet.
Mm-hmm. Dat is ook de reden waarom ik
de Standaard, die het over de iPhone heeft, die moet misschien in de tweede of derde alinea bij Apple, comma, het bedrijf dat de iPhone op de markt bracht, comma, zetten, omdat niet iedereen dat weet. Mm-hmm. Ik ga ervan uit dat die mensen dat wel weten.
Ja. Dat is ook de reden waarom ik Daring Forward Ball lees, hè. Om alles van het technieuws iedere dag tot op de minuut bij te volgen, is onbegonnen werk. En als je Daring Fireball een tijd leest, dan weet je dat de belangrijkste dingen daar altijd in komen. Natuurlijk, je weet ook dat het heel veel Apple gekleurd is. Hè? Maar ja,
of het Read and Trust netwerk, waar ik het als tip gehad heb, die werken eigenlijk ook allemaal volgens dat systeem. En waar die een half jaar terug eigenlijk meer een soort van circle jerk waren van ik link naar u en jij linkt naar mij en dan linken we allemaal samen, kei tof, is dat nu wel uitgegroeid tot een netwerk. Je kunt naar readandtrust.com gaan, denk ik, en kun je dan al die RSS-feeds ineens in Google Reader smijten of in een andere RSS-programma dat je gebruikt. En ja, ik vind dat een geweldige manier van te bloggen gewoon. Maar wat Jan zegt, ik vind het ook niet kunnen. Ik zou niet zo zeggen van, kijk, Jan heeft een geweldige blogpost geschreven, ik ga dat overnemen en dan onderaan, tussen haakjes, via Jan's drink.
Het zou ook niet mee opkomen, hè. Jan is zo, bij ons, die heeft een, wat ik beschouw als een echt blog. Hij schrijft bijna iedere dag een lang stuk, een zelfgeschreven stuk. Hey, Jan?
Oh, dat is niet waar, ze. Ik heb op 2 jaar tijd... Allee, ja. Sorry, ik heb 2 jaar tijd 576 stukjes.
Ja. Maar,
maar daar zitten ook citaten tussen, hè. Die zitten gewoon verborgen.
Ja, ik wou zeggen, dat is verborgen.
Ja.
Die komen niet op de vast. Rijk, Marco, jij hebt ook geen traditioneel blog, hè?
Nee, niet echt. Een beetje een mengelmoes van rebloggen, van bloggen en simpele foto's.
Ja. En waarom precies? Waarom geen gewoon blog?
Ja, ik heb het eerst allemaal gescheiden gehouden.
Mm-hmm.
Maar ik vond dat te bewerkelijk, dus ik heb het gewoon door elkaar.
Ja.
En de mensen wat specifiek willen lezen, kunnen gewoon de tags gebruiken. Want ik ben wel redelijk consequent in tags.
Ja.
Dus dan kun je heel eenvoudig filteren.
Jan, wat moeten we nu doen als we echt willen rebloggen? Wat is de goede manier om te rebloggen? Stel, ik lees een artikel op, noem maar iets, TechCrunch en... ik zet dat om naar het Nederlands.
Gewoon niet zet doen. Zet er dan kort even bij wat je daar zelf van vindt.
Mm-hmm.
Dat is iets wat je zelf... Allee, ik heb dat ook voor mezelf nodig. Ik weet niet of dat bij jullie zit, maar als je iemand mij vraagt wat is je mening daarover, dan moet ik soms mijn eigen blogpost herlezen. maar als ik zo'n artikel lees, dan heb ik spontaan zo... Als ik ergens een idee over heb... Ik heb dat heel veel van mijn artikels, dat ik denk van, daar moet ik iets mee doen. Hè. Meestal komt dat er dan toch niet van. Maar schrijf dat er dan even bij. Misschien moet ik dat ook meer doen. Gewoon kort even zeggen wat ik erover denk. En dan af en toe daar een keer iets langer van maken als ik tijd heb.
Mm-hmm.
Eigenlijk gisteren, ik had een achterstand op mijn RSS-feed. Ik ga door 600 artikels. Ik haal er daar 15 uit, waar ik tussen aanhalingstekens iets moet mee doen. Maar daar... Ja, ik kan geen 15 artikels schrijven, ook niet in een week verlof, als ik voor de kleine moet zorgen.
Ja, in de chatroom raast te vergelijken door het rebloggen, is zoiets als sharen op Google+. En dat is wat ik op Krijtstof ook doe. Ik plaats daar dingen op die ik zelf wil onthouden, of die ik interessant vind. En meestal als ik dingen heb opgeschreven, of zoals Davy daar een link heb gelegd en daar een eigen mening, of zo een kort berichtje onder gezet, wat ik daarvan vind... Je onthoudt die dingen dan ook beter, hè?
En ik vind ook heel veel mensen... Ik ben ook zo iemand, zo zeker op de debuntings-Twitter-pagina. vaak als je zoiets goed gelezen hebt in ja, ik doe dat dan op mijn iPad, maar dan in Reader of in Flipboard of in mijn tip van zo dadelijk, dan tweet je eigenlijk echt gewoon een titel en een link. En ik ben dat zelf eigenlijk beu van andere mensen, maar langs de andere kant, als je maar 140 karakters hebt, kun je al niet anders. Want dan is er vaak weinig extra plaats. En ja, je kunt dan de titel zelf zo wat gaan herschrijven, maar uiteindelijk moet in uw tweet ook zitten waar het over gaat, bijvoorbeeld. Je kunt dan soms de titel veranderen door ene zin. Maar ook als jij echt een Twitterfeed maakt met echt super gecureerde links, wat Daring Fireball eigenlijk even goed zou kunnen zijn, als hem daar wat over nadenkt, dan nog vergaat dat in die zee van tweets, dan staat zo uw link, iets wat jij echt hebt uitgekozen, waarvoor jij eigenlijk een uur aan het lezen waart, om zo echt een goede Instapaper link of zo te plaatsen. Dat staat dan tussen iemand zo een foto van een kat en iemand die zegt dat hem koffie gaat zetten. Allee, ik weet dat niet. Dat doet zo de waarde van uw link naar beneden, vind ik. En daarom ben ik dat eigenlijk via mijn blog beginnen doen. Ook om dat toegankelijk te maken voor mensen die graag wat meer tijd nemen om die dingen te lezen. Die steken dat dan in hun RSS-feeds. En meestal is dat echt zo. Zeker sinds de komst van de tablets dit jaar. U neerzetten en uw feeds lezen. En ook voor mensen die niet op Twitter zitten, dat die toch een idee hebben van, kijk, wat houdt Davy eigenlijk bezig tegenwoordig?
Dat is ook.
En ja, ik ben eigenlijk, daar heb ik het zo, ik ben dan ook een boek aan het schrijven, maar daar is het over later meer. Maar ook al veel te vaak geconfronteerd geweest met het feit dat je zo op Twitter bijvoorbeeld veel deed, of deelt, maar binnen een week is dat eigenlijk weg, hè.
Alles drie dagen.
Is nu al drie dagen zelfs.
Drie dagen, ja.
Dat is echt weg, hè. Dus dat heeft geen waarde meer. Terwijl ik probeer op mijn blog, probeer ik eigenlijk dingen te delen waarvan dat ik, als ik zo binnen 2 of 3 jaar zo... Weet je nog, hè, toen met die iCloud. Dat was toch een dom systeem, hè. En zo, dat zou toch chic zijn.
Inderdaad, dat is daarom dat ik het ook doe. Dat je een archief opbouwt. Hè. En dat doe ik ook met mijn tweets. Die hou ik ook bij.
Terwijl bij Jan, zo, mijn favoriete blogs zijn Sean Blanc, Ben Brooks en Daring Fireball. Maar Jan lees ik bijvoorbeeld ook graag. Maar ik kan mijn feeds opendoen van Sean Blanc en daar eigenlijk redelijk rap overgaan en dingen in Instapaper gaan smijten van dat linkje is wel interessant. Terwijl bij Jan, dan moet ik mij echt eigenlijk zo al gaan zetten voor zo Jans een ding te lezen. Zo.
Dat is ook, ja.
En langs de ene kant zou je kunnen zeggen van doe het op Google Plus of doe het op Facebook of doe het via zo'n manier. Maar ik vind dat dat echt iets heeft van... Ik hou mijn eigen niet heel veel bezig met dat bloggen, daarom dat er ook zomaar één post in de week of zo tegenwoordig opkomt. Maar ik vind dat dat wel iets heeft, dat je echt zo je stekje hebt op het internet en dat je niet meegaat in heel dat Tumblr-gedoe dat binnen 3 jaar toch niemand meer kent. Twitter dat waarschijnlijk binnen 10 jaar ook zo verouderd is als maar zijn kan en je kunt niet meer aan je tweets van 2 jaar terug. En dan vind ik dat eigenlijk echt... Ik vind dat bloggen, ook al zegt iedereen dat dat dood is, ik denk echt wel dat daar...
Dat is iets wat zo echt...
Een niche-markt ook voor is. Zo.
Het blijft wel bestaan, hè.
Zo hetgeen wat we daar straks zeiden over Ping. Dat bloggen is ook zo'n niche-markt. En mijn ma gaat nooit blogs beginnen lezen.
Hoe lang doe je dat eigenlijk al, Jan? Bloggen.
Ik? 5 jaar.
Ja. Dat is toch al een hele tijd.
Ja. Maar ik ben op 19 oktober 2009, dat is een maandag... Toen heb ik gezegd van, en nu word ik blogger.
En dat is
vanaf dan is het wel serieus.
Ja. Ja, mijn reflex als ik een artikel van u lees, is de read later knop in te klikken. En dan een
daar vrees ik heel vaak voor, ja.
Dus daar moet je niet voor vrezen, het wordt gelezen, hè Jan?
Ja, als ik mijn bezoekerscijfers zijn absoluut niet slecht, maar heel veel mensen komen net iets te kort op mijn blog.
Dat is de read later knop,
Jan. Artikel te kunnen gelezen hebben.
Dat is Instapaper wat ertussen zit.
Dat kan ook, ja.
Ja. Goed, we gaan beginnen aan de tips, want we zitten aan Tech 75, zoals Ben Pitoor zegt. Rafael, jij mag beginnen.
Oh, ik mag beginnen. Oh. Ik ga beginnen met iets heel ontikkie. De site ziet er ook absoluut niet uit. Ik kan het wel opbouwen en anders. De site heet mineralwaters.org. Als ik me niet vergis, ik ga heel even piepen dat ik... jawel, .org. Is een site over water. Water in flessen. En dat is absoluut niet tikkie of zeer sexy. Maar er staat op de site gewoon... Van 2700 soorten water over heel de wereld staan er visjes. Hoeveel calcium dat erin zit, hoeveel magnesium dat erin zit. En nu heb ik zelf nog een baby die zo van die dingen moet drinken. En Jan kan er waarschijnlijk alles over vertellen.
Dus ik ben ook al aan het kijken.
Voilà, kijk. Nog heb ik vreemde ziektes dat ik te veel van het een of het ander in mijn bloed heb. Maar langs de andere kant, ik kan me wel voorstellen, dat is eigenlijk wel leuk om eens te zien van ik ga naar daar op vakantie, wat is er daar zoal op de markt en wat kan ik drinken als ik veel magnesium wil binnenkrijgen of veel calcium of net weinig, wat is het allemaal, restwaarden van alles en nog wat. Dus dat gaan jullie wel kunnen vertellen, hè, wat baby's niet mogen binnenkrijgen.
En dat zijn allemaal, allemaal waters wat hierop staan, want ik meen me te herinneren dat bokor dat een pint was.
Ja, dan zal het toch ook ergens water zijn. Dat is een vreselijke grap uitgehaald hebben met de site.
Goed.
Bokor dus, is wel bier, hè?
Ja, is wel bokor dus, als vierde.
En waar heb je dat gevonden? In welk land?
Belgium.
Oké, okay, dan heeft iemand echt
is dat die mineralwaters.org?
Ja.
Ja.
Ja, als je zo bokor water googelt, dan komt je op die website uit, maar dat is echt wel bier.
Oké, ja, kijk, daar gaat mijn tip eigenlijk. Maar,
Ja, nee, maar staan wel goed eigenlijk. Traditioneel spa staat er... bij bokor staat ook niks.
Oké.
En toep, dat ken ik ook niet. Toep.
Toep. Ja, er staat ook ikke hier en daar.
Ja, okay, dus... Kijk, Je moet weer de korrel zout nemen.
Ik denk degene waar wel een
zeewater.
Nee. Degene waar wel een
zat die eerst tussen.
Zijn wel betrouwbaar, denk ik.
Ja. De echte aquarel bijvoorbeeld. Daar staat er nogal weer iets bij. En bij die,
En Jirma in Burkina Faso heeft 9 milligram sodium per liter.
Dus. Daar ga ik van zijn leven niet komen, denk ik. Maar goed.
Nee, maar goed. Ik wou eens iets niet techie ertussen.
Ja, je hebt gelijk. Mineralwaters.org. Maar je nog een
koffiemolen, tijden. Maar het is niet slecht.
Dus, je hebt er ook water voor nodig, voor je koffie.
Ik had nog iets wel, tikkie. Ja. Nee, het valt mij gewoon op. Ik doe dat zelf al een hele tijd. Als ik regelmatig naar ergens ga, bijvoorbeeld naar Groot-Brittannië, ik ga wel vrij vaak naar Londen. Roaming, ik denk er gewoon nog niet aan. Ook al gaan de prijzen zakken en zijn ze al gezakt. Dan spreek ik over data. Want voice valt eigenlijk nog wel mee. Maar als je begint te data roamen, dat is gewoon afzetterij. Dat is daar eerlijk in zijn. Wat ik zelf al een hele tijd doe, is gewoon... Ik heb daar ooit een simkaartje gekocht voor... nee, zelfs niet gekocht, want je krijgt het gratis. En als je daar bij O2 is het, ik hoef daar geen reclame voor te maken, maar ik geef maar een voorbeeld. Als je daar voor 10 pond herlaat, dan krijg je 500 megabyte data die je 30 dagen kan gebruiken. En ik ga meestal zo 4 dagen of zo naar Londen, dus ik krijg dat absoluut niet op. En die 10 pond is mij eigenlijk wel waard. En ik ben dan toch met vakantie, dus ik wil toch niet op mijn gewoon nummer kunnen gebeld worden. Dus dat is ideaal.
Daarom heet het vakantie.
Ja, voilà, kijk, zo simpel is het. Maar ik krijg de laatste tijd eigenlijk echt van de niet-techie collega's, om ze zo maar eens te noemen, en vrienden, zo de vraag van, ja, ik ga binnenkort naar Frankrijk, vroeg een van mijn collega's mij, en ik wil daar toch wel een beetje op internet kunnen zitten om mijn mails te checken, en wat moet ik dan doen, en hoe doe je dat? Dus ik denk dat dat gewoon een systeem is dat de komende maanden, jaren alleen nog maar populairder gaan worden. En het is een vreselijke link, dus ik zal hem zo beetje in de chatroom kleven. Maar er is een wiki.
Wiki, die, ja. Ja.
Wikia eigenlijk, inderdaad, over voor een heel pak landen ja, de simkaarten die je daar kan kopen. Het gaat van Australië, letterlijk over Mexico en Vietnam, tot Vietnam bedoel ik, Slovenië, Zweden, Sri Lanka.
Wel, ik denk dat Stefan het spijtig vindt dat hij nu niet hier is, want hij vroeg voor Kroatië. En die kreeg je heel duidelijk uitleg van wat je in Kroatië moet doen om toch vrij goedkoop te surfen.
Ja, en ik heb het gecheckt voor de landen die ik ken. En het klopt wel. Het wordt ook wel up-to-date gehouden. En als het niet helemaal klopt, dan is het in ieder geval een goede start. Want ik zou bijvoorbeeld niet weten welke providers er nog maar zijn in Kroatië. Dus bijvoorbeeld dat alleen al. En wat ze zoal aanbieden. En het is het is gewoon een leuke start om te zien van wat je realistisch ter plaatse kan kopen. In sommige landen is het heel makkelijk, in andere is het een stuk moeilijker.
Kijk, in België wordt al die talk aangeraden. En, daar staan ze, Mobile Vikings.
Voilà, ja, kijk. Oh ja, maar in Groot-Brittannië is er ook zoiets als Mobile Vikings ondertussen. En, oh ja, dus mm-hmm. In veel landen zijn er wel van, ja, die, van die zakken.
Die site, ik heb ze denk ik zelf ook ooit vermeld, want zo, iemand had die toen doorgestuurd toen wij in Engeland zaten. En zo was ik op 3 uitgekomen. Mm-hmm. En daar kun je dan voor £10 of zoiets, en dan krijg je een gigabyte of zoiets. En dan gaat je nog eens. Maar daar zou je zelf nooit op uitkomen, hè.
Ja. Ik, in de chatroom, Christian Jansen, die zegt drone. Daar had ik al eens van gehoord, maar ik weet niet hoe het werkt. Ik heb,
ik heb het ook nog niet geprobeerd. Maar het is inderdaad, dan huur je eigenlijk een modem. En ik denk dat heel handig is als je een laptop hebt en niet zoveel van die dingen af weet, laten we eerlijk zijn, om te titteren of zo van die dingen. Mm-hmm. Maar als je, ja, de huur je een modem, er zit data op voor het land waar je naartoe gaat. En dan kan je bijvoorbeeld, ja, dat is ook prepaid, hè, kan je bijvoorbeeld 1 gigabyte opgebruiken of zoiets. Geen slecht systeem, maar ik denk dat tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer zo moeilijk is. En zeker niet als je een smartphone hebt, dan heb je er sowieso al niks aan om gewoon een beetje je huiswerk te doen en ter plaatse een winkel binnen te stappen.
Nu, het is al wat goedkoper geworden.
Ja, ja.
En wie weet, binnen een paar jaar is het dezelfde tarieven.
Dat is de bedoeling.
Dat is de bedoeling, ja.
Maar ja, alleen binnen de EU, dus als je daar weer buiten gaat, dan... en ik denk, laten we eerlijk zijn, de extraatjes die de operatoren binnen de EU niet meer kunnen verdienen, zullen ze dan buiten de EU wel moeten goedmaken, zeker. Dus,
Oké, hier, Movie Chris zegt van die drone, die levert u een MIFI, wat Marco heeft, met een kaartje in.
Ja, inderdaad, ja. Je huurt eigenlijk hardware en voor de rest moet je daar geen zorgen over maken. Dus.
Had jij nog een tip? Ja, ik zie er nog in staan.
Ja, ik had een twijfelgeval, dus ik had
zeg maar. Een groep gooien. Het is de laatste, dus...
Ik heb nog een site die ik ontdekt heb, ik geef toe via de Next Web, maar die nog in private beta is. En het idee is dat hij gaat attachments.me heet hij, en dat zegt al ongeveer wat het ding doet. Je gaat naar die site, je voert 1 keer je Gmail, denk ik dat alleen maar is voorlopig, je Gmail-adres in je, en je zegt van ja, je mag er toegang toe hebben. Moet je wel vertrouwen dan natuurlijk. Hetzelfde voor je Twitter-account, of je Twitter-accounts bij sommige mensen. En dan gaat hij gewoon eigenlijk die afscannen. Kan wel even duren, maar na de eerste keer gaat het veel sneller. Naar attachments, en hij gaat die als attachment presenteren in plaats van ergens hij gaat die als item presenteren, ik zeg maar iets. Als je ergens een pak foto's als attachments hebt gekregen, dan ga je niet op zoek moeten gaan naar de mail waar die aanhingen. Maar krijg je gewoon de 5 foto's te zien, krijg je een preview te zien, kan je hem ietsje groter zien. Kan je doorklikken naar het... kan je ze in één keer downloaden of kan je doorklikken naar het mailbestand waar die aanhingen. Dus hij haalt een beetje de attachments haalt hij los van de, mm-hmm. van de mails waar ze aanhingen. En ik weet bijvoorbeeld dat ik heb een slechte gewoonte en dat zullen wel veel mensen zo doen. Als je iets toch als attachment gekregen hebt, dat zit wel in je Gmail en je kunt dat wel zoeken en je moet dat niet opslaan op je eigen pc, want kom zeg, dat is allemaal zo ouderwets. Tot het moment dat je ze nodig hebt natuurlijk, hè, dan weet je niet meer nog dat de attachments heten, nog van wie dat je ze juist gekregen had. Allee, het gebeurt wel eens dat je ze gewoon niet meer terugvindt dan. En dan is zo'n zeg maar grafisch overzicht of zo'n preview-achtig ding is best wel handig. Dus,
maar dan moet je ze natuurlijk vertrouwen met uw attachments.
Ja, en eigenlijk heel uw inbox. Hè, want laten we eerlijk zijn, als ze attachments kunnen uitlezen...
Dan kunnen ze de rest ook uitlezen.
Is de rest ook uitlezen. Ja. Dus,
attachments.me.
Ja.
Voorlopig nog in beta, maar je kunt natuurlijk een invite aanvragen. Hè. Dat zijn we ondertussen al gewonnen. Oké, Marco, uw tip.
Mijn tip is nog steeds een beetje toepasselijk voor de laatste tijd. Vorige week hebben we het ook al over de special gehad. En deze week komt hij voor het laatst, gaat hij landen. En ik heb ik vind het zelf echt een super app voor iOS, iPad en iPhone, FSIM. En daar kun je eigenlijk je eigen landing uitvoeren. En dat ding is echt heel realistisch. Het is eigenlijk alsof je echt een space shuttle probeert te landen. En ik moet zeggen, ik vind het heel moeilijk. Het is echt heel pittig om het goed te krijgen.
Je hebt hem nog niet aan de grond gekregen?
Ja, maar nog niet heel.
Wow, het is ook al iets. FSIM. Ik geloof dat dat ook ging in X-Plane. Kan dat? Kent je X-Plane, Marco?
Ja, klopt.
X-Plane, daar zit ook in de... Ik denk niet in de iPad, in de iPhone-versie, maar de desktop-versie kun je ook met een Space Shuttle landen. F-SIM. En wat kost die F-SIM? Even kijken.
Dat is een goede vraag. Volgens mij iets van...
Zoek het even op en...
1 of 2 euro. Ik zoek het even op.
Voilà.
1 euro.
1 euro.
79 cent. 1 dollar.
Ja. 99 cent staat hier. Oké. Okay. F-SIM voor de iPhone. Link in de chatroom daar. Ah nee, staat in de chatroom en in de show notes. Davy.
Ja, mijn tip is Zite. Z-I-T-E. Ja, ik gebruik het al een hele tijd, maar ik denk dat we het eigenlijk nooit als tip gehad hebben.
Nee.
Zite is een perfecte aanvulling of zelfs vervanger voor Flipboard. Flipboard werkt, zoals sommigen misschien wel weten, aan de hand van Facebook, nieuwslijsten, Twitter-feeds en Twitter-lijstjes, zodat je bijvoorbeeld de lijst sport van mijzelf kan in Flipboard steken en dan krijg je een soort van magazine te zien met alle links die in die lijst gepost worden. Nu, dat is allemaal geweldig, want uw mensen die in die lijsten te cureren eigenlijk die lijst, maar daar komt toch redelijk veel niet relevante informatie in. En die wordt ook altijd gerangschikt volgens welke link werd er het laatst gelinkt op Twitter. Maar ja, dat artikel dat dan eigenlijk eerst komt te staan in uw magazine, dat kan evengoed 10 dagen oud zijn, terwijl het artikel dat 100ste in de lijst komt misschien net breaking news is. Ze zijn daar wel mee bezig met dat beter te maken, maar Zite, daar log je ook in met je Twitter-account en dan gaat die eigenlijk na aan de basis van je tweets, gaat die dan eigenlijk kijken wat voor iemand dat jij bent. En je kan dan onderdelen van je krant gaan aanduiden en dan bijvoorbeeld technology, Mac, sports, al die dingen kan je gaan aan celebrity news. En dan krijg je eigenlijk een gefilterde lijst van het nieuws. Als je dan een artikel leest, dat komt van verschillende bronnen, ze hebben geen affiliations. Als jij een artikel leest en je vindt dat een goed artikel, dan doe je duimpje omhoog en dan krijg je daarna meer artikels van die soort te zien. En je kan dan zelfs gaan aanduiden van, ja, ik wil meer artikels zien van John Gruber of van Maarten Hendricks. Of,
dat kan een goede zijn.
Zo van die dingen.
Mm-hmm.
En zo wordt uw lijst altijd interessanter en interessanter. Ik heb dan de filter bubble gelezen van, wie was het weer? Eli Pariser zeker? Mm-hmm. Een boek, geen boek waardig. Maar ik merk wel dat binnen Zite wordt er heel veel gedaan wat hij als oplossing voor de filterbubble ziet. Dus eigenlijk het probleem is, stel dat Mac News mij interesseert en ik zou altijd op Mac News duimpje omhoog klikken, dan zou ik nooit te weten komen dat er bijvoorbeeld een grote hongerte is in Kenia of ik zeg maar iets. Maar ik merk wel dat Zite af en toe artikels post die zo buiten uw comfortzone liggen.
Ja.
Om zo eigenlijk de hypothese na te gaan van, ja, Mac interesseert u wel, maar stel dat wij iets over de New York Mets zouden posten, interesseert u dat ook? En dan klik ik natuurlijk vol plezier op het duimpje omlaag.
Nozelaar.
Maar het is een heel handige app. Bij mij, ik gebruik het nu eigenlijk in plaats van Flipboard, omdat ik merkte dat Flipboard moet je toch echt wel 3-4 keer per dag doornemen. Terwijl Zite houdt eigenlijk bij van wanneer was de laatste keer dat jij kwam en dan zoekt die,
zeg, en die
artikels.
Die artikels die hem er af en toe zo tussen gooit, die worden willekeurig gekozen?
Dat weet ik niet.
Hmm.
Ik heb daar geen idee van. Dat kan goed. Bij mij stond er daar straks iets in over hoe dat je cupcakes moet maken en dat heeft totaal niks te maken met wat ik al geliked had. Misschien is het zo het totaal tegenovergestelde dat ze kiezen, ofwel is het inderdaad zo iets at random.
Dat is eigenlijk vrij logisch, hè, Davy? Je zit een hele dag koffie, en wat eet je bij je koffie?
Niks.
Een cupcake? Kijk, een cupcakeske.
Ah. Ja, nee.
Nee, toch niet.
Nee, daar gaat, maar ik heb zo mijn debuntings eraan gelinkt. Het is ook heel makkelijk om nieuws van in Zite te sharen op Facebook, op Twitter. Om het naar Instapaper te sturen. Nu, het probleem is dat wanneer dat je een lang artikel hebt en je stuurt dat naar Instapaper, dan ga je het daarna wel lezen in Instapaper. Allee, ik ben zo iemand die die lijst toch redelijk religieus wekelijks afloopt. Maar dan heb je op dat moment geen kans meer van op duimpje omhoog of duimpje omlaag te klikken. Ja, dus nee. Op het moment, dan is het echt wel weg.
Zite, te vinden via zite.com. En de link gaat nu in de chatroom. Voilà, en in de show notes. Goed, Jan.
Ja, bij Google Plus is er een grote redesign actie bij Google. In het algemeen. Een aantal dingen zijn al aangepakt, een aantal dingen staan nog in wacht. Maar je kunt al previews krijgen, onder meer bij Gmail. Als je rechts van boven in Gmail in je settings klikt, dan kun je Teams selecteren, het tabblad Teams. En helemaal onderaan vind je dan twee previews, de preview dance en de gewone preview, om te zien hoe de volgende Gmail er al zal uitzien. Ik gebruik sedert gisteren de dance preview en ik vind die een stuk fijner van uitzicht, een stuk frisser dan de oude. En ook een stuk duidelijker verschil met mijn, tussen mijn Gmail-account en mijn apps-account. Ja. Mijn apps-account is
we gaan er geen discussie over houden, maar ik vind er te veel witruimte in. En ik hoop dat ze de oude gaan behouden.
Google kennende zal, zal dat gewoon een team worden dat je kunt installeren.
Ja, Gmail preview staat in de labs. Ja. Dat kun je aanzetten, hè?
Of nee, ik heb het niet in de labs moeten aanzetten. Op mijn, het zit gewoon in Teams.
Ja, dat is waar.
Dus je hoeft het niet. En dan komt voor YouTube Cosmic Panda eraan. Je kunt Cosmic Panda al, ook al installeren. En daar is dan wel weer een URL voor. Dat is youtube.com/cosmicpanda. En dan kun je al zien hoe de volgende YouTuber er zal uitzien.
En is die ook zo goed als de nieuwe Gmail?
Oh, ik vind die net iets frisser ogen ook. Ik ben niet zo'n grote YouTube-liefhebber. Allee, ik gebruik dat af en toe voor de Google Tech Talks vooral. Maar verder...
Cosmic Panda. Origineel naam al.
Ja, het is een keer iets anders dan Lion of zo. Hè?
Dat is ook. Voilà. Ik heb een hele korte tip. Ik had al verteld dat ik die Lenovo gekocht heb en dat ik daar Ubuntu op wilde zetten. Nu, vroeger was dat een heel gedoe om Ubuntu te installeren als ik ook nog de Windows-installatie wilde behouden, want het is een laptop voor de school en mijn collega's gaan daar ook op werken. Dus ik ga Windows behouden en ik ga er Ubuntu. Nu blijkt er op de Ubuntu-site iets te bestaan, een programma dat je kunt downloaden op de Windows-PC. En dan installeert zich Ubuntu als een gewoon programma. En hij maakt alles aan, hij maakt de partitie aan, hij installeert Ubuntu. Het enige wat je dan moet doen is bij het opstarten kiezen tussen ik start op als Windows of ik start op als Ubuntu. Dus hij maakt u een dual boot machine zonder de hele heisa er rond om dat dan partities te maken en dergelijke. En het werkt perfect. Het enige jammer dan is op het moment dat je Ubuntu geïnstalleerd hebt, dat uw wifi niet werkt, dat je daar dan updates moet voor gaan halen. En dat er nog een aantal dingen niet werken. Maar ja, als je voor Ubuntu kiest, dan ben je ook al een beetje iemand die graag een beetje knutselt en prult. Maar de installatie is in ieder geval al een stuk gemakkelijker. En dan heb ik nog eentje uit de chatroom. Ik geloof dat Marco daar ook vrij enthousiast over was. Greg's Cable Map, hè Marco?
Marco? Ja, die is best ja. Cool.
Kunt je uitleggen wat het is precies? Want ik zie alleen een hele hoop kabels. Wat zijn die kabels precies?
Ja, het is eigenlijk gewoon een grafische weergave van het internet, zo'n beetje.
Mm-hmm. Van alle onderzeese kabels die er liggen.
En ja, dat zijn fibers, ja, noem maar op. De kabels, echt het fysieke medium. En ook nog eens welke eigenaren dat erbij zijn.
Ja. Ziet je wel dat de Concerto 1 in Zeebrugge aankomt? En een knokke hijst. Ja, leuk om te zien. Greg's Cable Map voor echte geeks. Hè. Voilà. Waar kunnen we iedereen vinden? We beginnen met onze gast, Rafael.
Op Google Plus, zoals dat tegenwoordig heet. op Twitter, @RafaelCox.
Marco?
Plus.mf72.eu.
Haha, je hebt het goed opgelost. Jan?
Ik ben Adjan Seurink, ik ben plus Jan Seurink, ik ben nog op heel veel andere plaatsen Jan Seurink en ook op janseurink.com, telkens met CK.
Davy?
In Barcelona!
Haha,
En op @d.bundings.
@d.bundings, waar hij af en toe iets reblogt met commentaar. Ik ben te vinden via krijtstof.be en op Twitter als Maarten Hendricks met KX. Bedankt aan iedereen in de chatroom. Ik ga ze allemaal noemen. Koenie, Atanu, Christian Jansen, Dekkaard, Frederik, Ik Chillip, JFV, Kreeftje, Movikrist, Raadsel, Rafael Kokstje, Soy Hot, Stbu, Stof underscore en Tom de Gr. Een aantal vaste klanten. Dus we hopen dat je er ook terug bent in de 70ste Tech 45. Reviews in iTunes zouden we nog altijd heel fijn vinden. Mogen ook reviews zijn via onze website tech45.eu. Fan worden op onze Facebookpagina via facebook.com/tech45cast. Op Twitter zijn we te volgen als tech45cast. Onderwerpen voor de 70ste kunnen getagd worden met tech45 op delicious.com. Maar begin daarmee binnen een week of drie, hè, want anders hebben we heel oud nieuws. Dit was de 69ste Tech45. De volgende wordt opgenomen op dinsdag 23 augustus. Dus binnen een maand ongeveer vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Prettige vakantie en tot 23 augustus. Tech45.